Het Inzicht. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.
Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in onze nieuwe uitzending van het programma Het Inzicht. Tegenwoordig zijn er profetieën in overvloed en velen vragen zich af of we ons in de eindtijd bevinden. Heel wat mensen zijn op zoek naar tekenen en naar de vervulling van profetieën over de eindtijd. Is dat iets nieuws onder de zon? Toch niet. Als kind al kende ik het liedje De 30ste mei zal de wereld vergaan. Dat maakte toen indruk, te meer omdat mijn vader jarig was op 30 mei. Maar is de wereld ondertussen al vergaan? Nee. Toch blijven de profetieën komen en ze zijn vaak angstaanjagend. En profetieën zijn er niet alleen voor ons christenen. In september 2023, vlak voor de uitbraak van de oorlog tussen Israël en Hamas, ging een groep pelgrims naar het Heilig Land. Overal zagen ze daar affiches van een bebaarde man met een hoed, een rabbi, die door een grote groep van vooral Chassidische Joden gepromoot wordt. Er zijn zelfs affiches van hem te zien in New York. Ze beschouwen hem als de Messias. Hij is ondertussen gestorven, maar daar zijn ze niet van overtuigd. Ze denken dat hij hen test om te zien of ze echt geloven. Er zijn heel veel Joden die nog altijd uitzien naar de komst van de Messias en die daar 3 keer per dag voor bidden. Zij geloven dat er een speciale poort in de muur rond Jeruzalem is, waarlangs de Messias Jeruzalem zal binnenkomen om de tempel te herbouwen. Dat hangt er in de lucht, in Jeruzalem. De moslims echter hebben hun 3de belangrijkste moskee gebouwd precies op de plaats waar de tempel van Salomon gestaan heeft en waar hij dus herbouwd zou moeten worden. Interessant om weten is dat rond 360 na Christus de Romeinse keizer Julianus de Afvallige de opdracht gaf om de 3de tempel te herbouwen. Er zijn historici die beweren dat, op het moment dat de arbeiders met de bouw wilden beginnen, er vuurballen vanuit de grond naar boven kwamen en dat de grond te heet was om er te kunnen werken. Dan was er de Galileïsche aardbeving die rond diezelfde tijd plaatsvond. De vroege christenen hebben hierin het bewijs gezien van God dat de 3de tempel geen fysieke tempel is en dat men niet moet uitkijken om de stenen tempel opnieuw te herbouwen. In de evangelie zegt Jezus trouwens dat we moeten aanbidden in geest en waarheid. Als we ons Jeruzalem voor de geest halen, kunnen we niet anders dan denken aan die grote gouden koepel van de moskee van de moslims. Die moskee is erg controversieel, omdat, zoals ik al zei, die 3de tempel op diezelfde plaats herbouwd zou moeten worden. En onder de poort, waarlangs de Messias zou moeten passeren, om de start te geven voor de heropbouw van de 3de tempel, zijn een aantal graven, want de moslims hebben er een aantal van hun doden begraven. Maar de Messias zal rein zijn, omdat hij goddelijk is. En de reine goddelijke mag geen doden aanraken. Er is bij de Joden heel die problematiek van reinheid en onreinheid. Er is dus een groot probleem. Die graven zijn als landmijnen van dode lichamen waarlangs de Messias zou moeten passeren. Toch zal hij door die poort moeten gaan en de 3de tempel herbouwen. De Joden zijn er immers van overtuigd dat de Messias en hij alleen de heropbouw van de derde tempel moet starten. Als christenen staan wij hier toch naar te kijken. De Messias is voor ons Jezus Christus en wij zijn helemaal niet begaan met die vraag of de tempel nu al dan niet herbouwd moet worden. En zo komen we bij ons thema van vandaag, waar ik wil spreken over profetieën die Jezus al dan niet zou vervuld hebben. Over het algemeen gesproken mag ik toch stellen dat het merendeel van de katholieken de Bijbel niet vaak ter hand neemt. Dat geldt niet voor protestanten of evangelische christenen. Maar katholieken lezen amper in hun Bijbel, ze kennen hem niet en zeker niet het Oude Testament. Wist je dat Jezus meer dan 300 profetieën van het Oude Testament vervuld heeft? Misschien realiseren we ons niet wat dit betekent, maar de historische figuur van Jezus Christus is werkelijk buitengewoon. Wat wij geloven en hoe hij vervulde wat God doorheen profetieën had voorzegd. Het volk van God was op weg. Ze hadden hun profeten en ze keken uit naar de komende die al die profetieën zou vervullen. En dat was Jezus Christus. Wat is trouwens een profeet? Een profeet is iemand die geroepen wordt en die op zijn beurt roept. Een profeet wordt zo sterk geroepen dat hij er met de beste wil van de wereld niet kan aanweerstaan. Denk aan de profeet Jeremia. Toen hij zijn roeping van Yahweh ontving, protesteerde hij: "Ach Yahweh, mijn Heer, ik kan niet spreken, ik ben veel te jong." Maar Yahweh overtuigde hem en hij kon niet langer weerstaan aan de inwendige stuwing om zijn taak als profeet op te nemen. Een profeet weet dat God hem gekozen heeft om zijn woordvoerder, zijn spreekbuis te zijn. Profetie is dus niet zoiets als de profeet spreekt en het gebeurt. Als we een profetie op die manier bekijken, dan kunnen we in de problemen geraken. Denk maar aan al die profetieën die nu circuleren. Het internet is ervan verzadigd. Een mysticus zegt dit, een ander zegt iets anders. Sommigen zijn door de kerk gesteund, anderen niet. Het is een hele puzzel om er een lijn in te kunnen zien. Heel wat mensen kunnen daarin verstrikt geraken en zo misschien hun echte focus verliezen die Jezus Christus moet zijn. Een profeet is dus iemand die geroepen wordt en die roept. Laten we eens kijken naar twee profetieën die niet of veel te weinig gekend zijn en die heel belangrijk zijn. Ze waren ook voor Jezus heel belangrijk. De eerste profetie komt uit het tweede boek van het tweede hoofdstuk van het boek Daniël. De informatie die ik nu zal verstrekken komt uit het boek The Case for Jesus, geschreven door een belangrijke, nog redelijk jonge theoloog, die ondertussen al heel wat boeken geschreven heeft, namelijk Brent Petrie. Zijn specialiteit: de Joodse wortels van wat wij als christenen geloven. We moeten onszelf een stuk laten vormen. Het is belangrijk te weten wat Jezus zei over wie hij was en welke profetieën hij vervulde. Jezus sprak voortdurend over het Rijk der Hemelen. Bekeer u, want het Rijk der Hemelen is nabij. Een profetie over het Rijk der Hemelen zou dus voor Jezus een heel geliefde profetie zijn. Een dergelijke profetie vinden we in het tweede hoofdstuk van het boek Daniël. Wat bedoelde Jezus eigenlijk als hij sprak over het Rijk Gods of het Rijk der Hemelen en dat het Rijk der Hemelen op handen was? Veel mensen denken tegenwoordig dat het Rijk Gods alleen maar een andere manier van spreken is over het leven na de dood of naar de hemel gaan na onze dood. Het is natuurlijk waar dat het Rijk Gods te maken heeft met eeuwig leven, Maar er is meer dan dat. De sleutel tot het ontsluiten van de betekenis van de overigens mysterieuze woorden van Jezus kan gevonden worden door terug te gaan naar het Oude Testament. Wanneer we dit doen, ontdekken we iets uiterst belangrijks. Hoewel de exacte uitdrukking Koninkrijk van God bijna nooit voortkomt in de Hebreeuwse geschriften, is er één prominente passage in de Joodse Bijbel die spreekt over de toekomstige komst van het Koninkrijk van God. Het boek van Daniëls beroemde profetie over de vier heidense koninkrijken die worden vernietigd door het Koninkrijk van de God des hemels. Wanneer Jezus dus spreekt over de komst van het Koninkrijk van God, doelt hij in de eerste plaats op de vervulling van deze beroemde profetie van Daniël. Hoewel deze profetie misschien onbekend is voor hedendaagse lezers, was ze erg populair onder de Joden uit de eerste eeuw, omdat ze hun een tijdlijn gaf voor wanneer God zijn koninkrijk op aarde zou vestigen. Koning Nebukadnessar had een eigenaardige droom. We zijn in de periode van de Babylonische gevangenschap in de zesde eeuw voor Christus. Het was een droom over een groot standbeeld gemaakt uit vier kostbare metalen. In de droom wordt het standbeeld vernietigd door een mysterieuze steen die uitgroeit tot een grote berg die heel de aarde vult. Nebukadnessar roept zijn zienaars bij elkaar om de droom uit te leggen. Geen van allen slaagt daarin. Dan komt Daniël aan de beurt. Daniël bidt samen met zijn vrienden tot de hemelse God om erbarming. Daarna ontvangt hij een nachtelijk visioen waarin hem de droom wordt uitgelegd. Hij zegt tegen de koning, en nu lees ik uit Daniël 2, versen 31 tot 35. Koning, in het visioen dat u hebt gehad, hebt u een zeer groot, helder glanzend beeld voor u zien staan met een schrikwekkend uiterlijk. Het hoofd van dat beeld was van zuiver goud, zijn borst en armen van zilver, zijn buik en lenden van brons, zijn benen van ijzer, zijn voeten waren gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem. Terwijl u toekeek, werd er een steen losgekapt, zonder dat er een mensenhand aan te pas kwam. Die steen raakte het beeld en verbrijzelde de voeten van ijzer en van leem. Tegelijkertijd vergruizelde toen het ijzer, brons, zilver en goud en werden door de wind meegevoerd als het kaf bij het dorsen van het koren. Van het beeld bleef niets over, maar de steen die het getroffen had werd een grote berg die heel de aarde bedekte. Tot daar het visioen. Volgens het boek Daniël zijn de vier delen van het beeld vier heidense koninkrijken. Te beginnen met het Babylonische Rijk. Daniël vertelt koning Nebukadnessar dat de koning zelf het hoofd van goud is. Na hem zal een ander koninkrijk ontstaan dat minder waardig is dan Babylon, vertegenwoordigd door zilver. Dan zal er een derde koninkrijk van brons komen, uiteindelijk gevolgd door een vierde koninkrijk, dat eerst sterk zal zijn als ijzer, maar dan geleidelijk zwakker zal worden, als een mengsel van ijzer en klei. Het allerbelangrijkste is dat er in de tijd van het vierde koninkrijk uiteindelijk een vijfde koninkrijk zal komen. En dit zal het koninkrijk van God zijn. Zo staat er in het boek Daniël, maar in de tijd van die koningen zal de God des hemels een rijk stichten dat in eeuwigheid niet ten gronde zal gaan en niet aan een ander volk zal uitgeleverd worden. Het zal al die rijken verpletteren en er een eind aan maken, maar zelf zal het in eeuwigheid blijven bestaan. U hebt immers gezien hoe er uit het gebergte, zonder dat er een mensenhand aan te pas kwam, een steen losgekapt werd, die het ijzer, het brons, het leeuw, het leem, het zilver en het goud vergruizelde. De grote God heeft aan de koning geopenbaard wat er in de toekomst zal gebeuren. De droom is waar en de uitleg betrouwbaar. Daniël 2, verzen 44 en 45. Er kan natuurlijk heel veel over deze passage gezegd worden. Maar het belangrijkste voor ons is, volgens de oudste Joodse interpretaties die we bezitten, dat het hier gaat over vier rijken die sinds Nebukadnessar over het Joodse volk geregeerd hadden. Het Babylonische Rijk, het Medo-Persische Rijk, het Griekse Rijk en het Romeinse Rijk. De reden dat deze oude Joodse interpretatie voor ons belangrijk is dat voor veel Joden uit de eerste eeuw die de profetie van Daniël volgde, verwacht werd dat het vijfde koninkrijk, namelijk het koninkrijk van God, zou komen in de tijd van het Romeinse Rijk. De implicatie van Daniëls profetie is eenvoudig, maar explosief. Het lang verwachte koninkrijk van God zal ergens tijdens de regering van het Romeinse Rijk komen. Merk ook op dat, hoewel het koninkrijk van God ogenschijnlijk klein en machteloos zal beginnen, als een kleine steen, het op de een of andere manier op wonderbaarlijke wijze het Romeinse Rijk zal omverwerpen. Dan zal het koninkrijk van God zich vanaf de voet van het standbeeld van het vierde koninkrijk over de hele wereld verspreiden, totdat de kleine steen een grote berg wordt, dat wil zeggen een wereldwijd koninkrijk. Stel je het effect voor dat dit orakel zou hebben gehad op Joodse mensen die in de tijd van Jezus leefden. Dat wil zeggen, in de tijd van Daniëls vierde koninkrijk. Als je deze Bijbelse profetie begrijpt, is het geen verrassing dat de Joodse verwachtingen over de komst van het koninkrijk van God in de eerste eeuw na Christus op een koortsachtig niveau stonden. De Joden verwachtte de vervulling van deze profetie weldra. En dit was het koninkrijk dat Jezus kwam verkondigen. Dit is het koninkrijk waar Jezus het over heeft als hij zegt: de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabij. Wanneer? Welk koninkrijk? De tijd waarover de profeet Daniël sprak. Het koninkrijk waarover de profeet Daniël spreekt. Dit is waar veel Joden op hoopten. En dit is wat Jezus zegt dat hij brengt. Met één belangrijk punt van verduidelijking. Merk op dat het koninkrijk in Daniël geen door mensen gemaakt koninkrijk is. Het wordt voorgesteld als een steen die niet door een menselijke hand is uitgehouwen. Dat wil zeggen als een bovennatuurlijk koninkrijk dat door God zelf is gemaakt. En dit is de context waarin alles wat Jezus over zichzelf zegt, moet begrepen worden.
In the dark of the midnight have I oft hid my face, while the storm howls above me and there's no hiding place. Mid the crash of the thunder, precious Lord, hear my cry. Keep me safe till the storm passes by. Till the storm passes over, till the thunder sounds no more, till the clouds roll forever from the sky. Hold me fast, let me stand in the hollow of thy hand.
keep me safe till the storm passes by. When the long night has ended and the storms come no more, let me stand in thy presence on that bright, peaceful shore, in that land where the tempest never comes. Lord, may I dwell with thee when the storm passes by. Till the storm passes over, till the thunder sounds no more, till the clouds roll forever from the sky. Hold me fast, let me stand in the hollow of thy hand. Keep me safe till the storm passes by.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom terug in ons programma Het Inzicht. Tegenwoordig zijn er profetieën in overvloed en heel wat mensen zijn op zoek naar tekenen en naar de vervulling van de profetieën van de eindtijd. Maar omdat we de Bijbel niet kennen en er bijna niet in lezen, ontgaat het ons dat Jezus Christus tijdens zijn leven meer dan 300 profetieën uit het Oude Testament vervuld heeft. Dit maakt de historische figuur van Jezus Christus werkelijk buitengewoon. Voor de pauze hebben we gekeken naar een profetie uit het boek Daniël die ook voor Jezus heel belangrijk was. Het is een profetie over het Rijk der Hemelen. Uit deze profetie leren we dat het lang verwachte Koninkrijk van God ergens tijdens de regering van het Romeinse Rijk zal komen. Daarom verwachten de Joden ten tijde van het aardse leven van Jezus de vervulling van deze profetie. Jezus zei dat hij dit Koninkrijk kwam brengen. Het gaat om een bovennatuurlijk Koninkrijk dat door God zelf gemaakt is. Het beeld dat Daniël gebruikt om dit bovennatuurlijk koninkrijk te beschrijven is dat van een steen die niet door menselijke hand is uitgehouwen. En ik wil nog even terugkomen op die steen die niet door menselijke hand is uitgehouwen. Dat is een zeer mooi beeld. Het is ook een voorafschaduwing van de onbevlekte ontvangenis van onze lieve vrouw. De Messias wordt geboren uit onze heilige moeder zonder menselijke tussenkomst. Het is een goddelijk gebeuren. Er komt geen menselijk zaad aan te pas. Hij is de Zoon van God die geboren wordt uit de maagd Maria. Hij breekt als het ware los uit Maria en hij vernietigt de koninkrijken waarvan het laatste het Romeinse Rijk is. Zijn koninkrijk zal eeuwig zijn. De profetie van het Rijk Gods dat op handen is, is niet het enige orakel dat essentieel is om Jezus te kunnen begrijpen. Want als het koninkrijk van God een van Jezus' favoriete manieren was om naar het komende tijdperk van verlossing te verwijzen, dan was de uitdrukking de mensenzoon een van zijn favoriete manieren om naar zichzelf te verwijzen. Hier zijn enkele voorbeelden. Ik citeer. Immers, Johannes komt, eet niet en drinkt niet, en ze zeggen, hij is van de duivel bezeten. De mensenzoon komt, eet en drinkt wel, en ze zeggen, kijk, die gulzigaard en wijndrinker, die vriend van tollenaars en zondaars. Matteüs 11, versen 18 en 19. Of, wel gaat de mensenzoon heen, zoals van hem geschreven staat, maar wee de mens door wie de mensenzoon wordt overgeleverd. Het zou beter voor hem zijn als hij niet geboren was, die mens. Dit vers vinden we in Marcus 14, vers 21. Of nog, terwijl ze onderweg waren, zei iemand tot hem: Ik zal u volgen waar gij ook heen gaat. Jezus sprak tot hem: De vossen hebben holen en de vogels hun nesten, maar de mensenzoon heeft niets waar hij zijn hoofd op kan laten rusten. Lucas 9, versen 57 en 58. Net als met het koninkrijk van God, zo is het ook met de mensenzoon. In de evangelie gebruikt Jezus deze uitdrukking keer op keer om over zichzelf te spreken. Wat bedoelt Jezus als hij zichzelf de mensenzoon noemt? Waarom spreekt hij op die manier over zichzelf in de derde persoon? Net als bij de uitdrukking Koninkrijk van God, lijkt Jezus er opnieuw van uit te gaan dat zijn oorspronkelijke Joodse publiek zal begrijpen waar hij het over heeft. Hij zegt nooit: Dit is wat de uitdrukking de mensenzoon betekent, en daarom verwijs ik zo naar mezelf. Hij gebruikt het gewoon. Dus, wat betekent het? Aan de ene kant kan de basisuitdrukking mensenzoon in zowel het Hebreeuws als het Grieks eenvoudigweg worden gebruikt om naar een mens te verwijzen. Daar zijn in de psalmen voorbeelden van te vinden. Aan de andere kant, en dit is belangrijk, gebruikt Jezus die uitdrukking op een dergelijke manier dat hij schijnt te refereren naar een welbepaalde persoon. Maar wie is die welbepaalde mensenzoon? Het antwoord op deze vraag vinden we opnieuw in het Oude Testament. Onderzoekers zijn het erover eens dat wanneer Jezus spreekt over de mensenzoon, hij verwijst naar een andere profetie uit het boek Daniël, het fameuze visioen van de vier beesten en de komst van iemand die op een mensenzoon gelijkt. Dat vinden we in het zevende hoofdstuk van het boek Daniël. In deze passage droomt Daniël over een reeks van vier heidense rijken die gevolgd zullen worden door de komst van het koninkrijk van God. In dit geval worden de vier rijken niet beschreven als een soort van metaal, maar als vier soorten beesten. Daniël sprak: In mijn nachtelijk visioen zag ik dat de vier winden des hemels de grote zee in beroering brachten en vier grote dieren eruit opstegen. Het eerste dier geleek op een leeuw, maar had arendsvleugels. Ik zag dat zijn vleugels werden uitgerukt, waarna het van de aarde werd opgericht en als een mens op twee voeten gezet en een mensenhart kreeg. Toen kwam een ander dier, het tweede, dat op een beer geleek. Het richtte zich aan één zijde op en hield tussen de tanden in zijn muil drie ribben. Men zei tegen het dier: Op, vreet veel vlees. Vervolgens zag ik nog een ander dier dat geleek op een luipaard. Het had vier vogelvleugels op zijn rug en het had vier koppen. Heerschappij werd het gegeven. Ten slotte zag ik in mijn nachtelijk visioen een vierde dier. Het was schrikwekkend, vreesaanjagend en geweldig sterk. Het had grote ijzeren tanden waarmee het vrat en vermaalde. En wat het overliet, vertrapte het met zijn poten. Daniël 7e hoofdstuk, versen 2 tot 7. Opnieuw valt er veel te zeggen over dit mysterieuze visioen. Voor ons doel hier is het belangrijkste punt dat de vier dieren uit Daniëls droom ook een reeks van vier heidense rijken symboliseren, te beginnen met het Babylonische Rijk, maar bovendien, in dit geval maakt het boek Daniël het duidelijk, dat deze vier grote dieren vier koningen zijn die uit de aarde zullen oprijzen. Met andere woorden, hoewel de beesten de verschillende rijken vertegenwoordigen, symboliseren ze in de eerste plaats de heidense heersers van die rijken. De reden dat Daniëls visioen belangrijk is om te begrijpen wie Jezus beweerde te zijn, is dat het visioen niet eindigt met de komst van het vierde beest. Het eindigt met de zegevierende komst van een hemelse mensenzoon. Dat lezen we in de volgende passage. In mijn visioen zag ik dat er tronen werden geplaatst en een hoogbejaarde zich neerzette. Zijn gewaad was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol. Zijn troon bestond uit vlammen, de wielen ervan uit laaiend vuur. In mijn nachtelijk visioen zag ik toen met de wolken des hemels iemand aankomen die op een mens geleek. Hij ging naar de hoogbejaarde en werd voor hem geleid. Toen werd hem heerschappij gegeven, luister en koninklijke macht. Alle volken, stammen en talen brachten hem hun hulde. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die nooit vergaat. Zijn koninkrijk gaat nooit ten gronde. Daniël 7, versen 9 en 13, 14. Om te begrijpen wie de mensenzoon is, moet je onthouden wie de vier dieren zijn. Zoals de engel tegen Daniël zegt, de vier dieren zijn vier koningen. Als dit eenmaal duidelijk is, wordt ook de identiteit van de mensenzoon duidelijk. De mensenzoon is de koning van het vijfde koninkrijk, het eeuwige koninkrijk van God. Dit koninkrijk zal worden gevestigd wanneer het vierde beest wordt vernietigd. Opnieuw zijn de implicaties van deze profetie enorm, want ze maakt duidelijk dat het lang verwachte koninkrijk van God en de hemelse mensenzoon, die over het koninkrijk van God zal regeren, ergens tijdens de regering van de Romeinen zullen komen. Er zou niet veel nodig zijn voor een Jood uit de eerste eeuw om te beseffen dat als de mensenzoon in Daniël de heerser van het koninkrijk van God zal zijn, hij ook de lang verwachte Messias moet zijn. Het feit dat de mensenzoon een koning is, wordt niet alleen duidelijk gemaakt doordat hij in contrast staat met de heidense koningen, maar ook door het feit dat hij op een hemelse troon zit. Mocht er enige twijfel bestaan over de messiaanse identiteit van de mensenzoon in Daniël, dan is het van cruciaal belang op te merken dat dit precies is hoe hij werd geïdentificeerd door vroege Joodse geleerden, helemaal teruggaand tot de eerste eeuw na Christus. Het lijkt duidelijk dat als Jezus van Nazareth rondging en verkondigde dat het koninkrijk van God nabij was en hij naar zichzelf verwees als de mensenzoon, hij in feite zei: de tijd voor de vervulling van de profetieën van Daniël is aangebroken. De tijd voor de komst van de Messias is nu. Elke Jood in het publiek van Jezus die het boek Daniël kende, zou hebben geweten dat hij misschien gelijk had. Want, zoals we hebben gezien, zouden het lang verwachte koninkrijk van God en de Messiaanse mensenzoon komen in de tijd van het Romeinse Rijk. En dat is natuurlijk precies het moment waarop Jezus zijn openbare bediening begon. Bij Lucas 3 hoofdstuk vers 1 lezen we immers: in het 15e regeringsjaar van keizer Tiberius. Met andere woorden, het is het koninkrijk van God uit het boek Daniël dat Jezus verkondigt. En het is de mensenzoon uit het boek Daniël die Jezus impliciet beweert te zijn. Elke Jood die naar Jezus luisterde en die hem zo hoorde spreken, wist dat hij door deze verwijzingen naar de profetieën van Daniël zei dat hij de Messias was. De Messias die goddelijk was en die vereerd zou worden aan de rechterhand van God. Aan de rechterhand van God zitten betekent immers gelijk zijn aan God. Nu wordt het duidelijk waarom Jezus ter dood moest gebracht worden. Hij zei dat hij God was. De Messias is immers de God met ons, de Emmanuel, die komt om zijn volk te bevrijden. Was hij de soort van Messias die de Joden verwachten? Dat is een heel ander verhaal. Zij dachten dat de Messias het Romeinse Rijk omver zou werpen en een nieuw Joods Rijk zou vestigen. Ze konden niet bevatten wat Jezus verkondigde, maar hij verkondigde de waarheid. Ze hebben hem ter dood gebracht wegens godslastering. Het is belangrijk dat wij de cultuur van de Joden van die tijd begrijpen. Een Jood, en wij ook trouwens, diende een enorm ontzag en vereering voor God te hebben, voor de Almachtige. Zijn naam was onuitsprekelijk. Je mocht de naam van God niet uitspreken. De naam van God uitspreken was een reden om gestenigd te worden. Er was maar één persoon die eenmaal per jaar de naam van God mocht uitspreken, en dat was de hoge priester. Hij ging dan de tempel binnen in het heilige der heiligen, waar hij alleen mocht binnengaan als vertegenwoordiger van heel het Joodse volk. Daar fluisterde hij de naam van God, als erkenning van wie God was. Hij deed dit voor de vergeving en de uitboeting van de zonde van het Joodse volk. En dan zegt Jezus: ik ben de mensenzoon. Je zult hem zien komen op de wolken in heerlijkheid. Maar de Joden dachten: wie ben jij dat je durft te zeggen dat je God bent? Een mens die beweert God te zijn. Dat was de hoogste vorm van godslastering. En eerder had hij al gesproken over de tempel. Breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem doen herrijzen. Dat lezen we bij Johannes 2, vers 19. Jezus sprak niet over de stenen tempel in Jeruzalem. Daar waren 46 jaar voor nodig geweest om deze tempel te bouwen. Maar hij spreekt over de tempel van zijn lichaam. De tempel staat in het centrum van het judaïsme. De tempel is de enige plaats waar zij hun offers kunnen brengen om God tevreden te stellen en om het volk te bevrijden van hun zonde. Alles draait rond de tempel en offers brengen. Wat zouden ze doen zonder tempel? Daarom verlangen de Joden nog altijd om de derde tempel te bouwen. Hier komen we uit op beelden van tempeloffers dat voorafbeeldingen zijn van profetieën uit het Oude Testament die in de Messias moeten vervuld worden. Wat ik nu zal zeggen over de tempel komt uit de Mishnah, de mondelinge leer van de Tora die de Joden hadden rond het jaar 200 na Christus. Toen was er geen tempel meer en konden ze geen offers meer brengen. De tempel was immers vernietigd rond het jaar 70 na Christus. Kun je je voorstellen dat de Romeinse keizer er te paard rondrijdt en het heilige der heiligen betreedt? Kun je je de schande voorstellen? Het is niet zo dat je zegt: hoe kan God zijn volk zoiets aandoen? Hoe kan God ons zo in de steek laten? Wij zijn toch het uitverkoren volk? Nee, ze luisterden niet naar de profeten. Ze stenigden hun profeten, terwijl de profeten woordvoerders zijn van God. Ze riepen het volk op om tot bekering te komen, maar ze luisterden niet. Dat is wat Jezus tegen de Joden zegt: jullie hebben de profeten gestenigd. Het is dus niet: waarom heeft God ons verlaten? Hij was er, maar jullie hebben niet geluisterd. Laat dit ook een wijze les zijn voor ieder van ons.
'Tis so sweet to trust in Jesus, just to take him at his word, just to rest upon his promise, just to know, thus saith the Lord, Jesus, Jesus, how I trust him, how I proved him o'er and o'er.
Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust him more. Oh, how sweet to trust in Jesus, just to trust his cleansing blood, just in simple faith to plunge me neath the healing cleansing flood. Jesus, Jesus, how I trust him, how I proved him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust him more. Yes, it's sweet to trust in Jesus, just from sin and self to cease, just from Jesus simply taking life and rest and joy and peace. Jesus, Jesus, how I trust him, how I proved him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust him more. I'm so glad I learned to trust thee, precious Jesus, Savior, friend. And I know that thou art with me, wilt be with me to the end. Jesus, Jesus, how I trust him, how I proved him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust him more.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom terug in ons programma Het Inzicht. En het thema van vandaag is vergeten profetieën. Waarom zijn profetieën uit het Oude Testament belangrijk? Omdat ze doen begrijpen wie Jezus beweerde te zijn. De Joden kenden die profetieën. Door beelden uit die profetieën te gebruiken, wisten de Joden heel precies wat Jezus bedoelde. Jezus verwijst naar zichzelf als de mensenzoon. Wat hij daarmee bedoelt, wordt duidelijk in een tweede profetie uit het boek Daniël. De mensenzoon blijkt de koning van het eeuwige koninkrijk van God te zijn. Jezus verkondigde dat het koninkrijk van God nabij was en hij verwees naar zichzelf als naar de mensenzoon. In feite zei hij: de tijd van de vervulling van de profetieën van Daniël is aangebroken. De tijd voor de komst van de Messias is nu. Elke Jood die Jezus zo hoorde spreken, wist dat hij zei dat hij de Messias was, dat hij God was. Nu wordt duidelijk waarom Jezus ter dood moest gebracht worden. Volgens de oude Joodse traditie werd het bloed van de offers, voordat de tempel in 70 na Christus werd verwoest, in een afvoer gegoten die vanaf het offeraltaar naar beneden stroomde en samenvloeide met een waterbron die uit de zijkant van de berg stroomde waarop de tempel werd gebouwd. Die informatie kennen we uit de Mishnah. Herinner je, en dat weten we uit het boek Exodus, dat de Joden op de avond voor het vertrek uit Egypte een onbevlekt lam moesten slachten. Jahweh had immers aangekondigd dat een engel des doods zou passeren om alle eerstgeborenen, van zowel mensen als dieren, te slaan. Dit kon enkel vermeden worden door een lam te slachten, de deurposten met het bloed ervan te bestrijken, het lam te bereiden en het op te eten. Het lam zou de dood van hun familie wegnemen. Dat was de instelling van het allereerste paasfeest dat de Joden sindsdien jaarlijks vieren. Het is de belangrijkste gebeurtenis van het jaar. Het moest gevierd worden in Jeruzalem, in de tempel. Dat was de enige plek waar het offer gebracht mocht worden. En ze hadden slechts 3 uur tijd om de offers te brengen. Josephus, die een historicus was, heeft uitgerekend hoeveel offers er op Pasen in Jeruzalem zoal gebracht werden. Hij kwam uit op 256.000. Er mochten niet meer dan 10 mensen van 1 offerdier eten, en dat betekent dat er zowat 2,7 miljoen heilige en reine mensen in Jeruzalem samenkwamen voor het vieren van het paasfeest. Misschien zijn die aantallen wat overdreven, maar dan nog. Er moesten dus 256.000 lammeren geofferd worden. Die informatie is belangrijk om te begrijpen wat er met Jezus gebeurd is aan het kruis en hoe er werd omgegaan met het bloed van de paaslammeren die allemaal op 1 dag moesten geslacht worden. Wat staat er in de Mishnah? Ik citeer. In de zuidwestelijke hoek van het altaar bevonden zich 2 gaten die leken op smalle neusgaten, waardoor het bloed over de westelijke basis en de zuidelijke basis werd gegoten. Het stroomde naar beneden en vermengde zich in het waterkanaal en stroomde uit in de beek Kedron. Einde citaat. Dus, als je in de tijd dat Jezus leefde de tempel naderde tijdens het paasfeest vanuit het uitkijkpunt van het Kedrondal, wat zou je dan hebben gezien? Een stroom van bloed en water die uit de zijkant van de tempelberg stroomt. Als je eenmaal deze Joodse context uit de eerste eeuw in beeld hebt, wordt de nadruk van de apostel Johannes op het bloed en het water dat uit de zijde van Jezus stroomt ineens logisch. Een van de soldaten doorstak zijn zijde met een lans. Terstond kwam er bloed en water uit, lezen we in het 19e hoofdstuk van Johannes, vers 34. Luister naar de woorden die Johannes er nog aan toevoegt. Die het gezien heeft, getuigt hiervan. Zijn getuigenis is waar en hij weet dat hij de waarheid zegt, opdat ook gij zoudt geloven. Dit ogenschijnlijke kleine detail over de dood van Jezus onthult in feite iets heel belangrijks over wie Jezus werkelijk is. Hij is niet alleen de Messiaanse Zoon van God, hij is de ware tempel. Met andere woorden, Jezus is de woonplaats van God op aarde. Want dat was de tempel voor een Jood uit de eerste eeuw. Zoals Jezus zelf elders zegt, en wie zweert bij de tempel, zweert daarbij en bij hem die erin woont. Matteüs 23, vers 21. De tempel was niet heilig omdat de heilige God er werd aanbeden, maar omdat hij er werkelijk aanwezig was. De Joden dachten niet dat hij daar was en nergens anders, of anders gezegd, dat zijn aanwezigheid enkel in de tempel te vinden was. Omdat hij de schepper was en de heer van het universum, kon hij op gelijk welke plaats aanbeden worden. Toch was hij op een bijzondere manier aanwezig in de tempel. Gezien de Joodse context uit de eerste eeuw, onthult het doorboren van Jezus zijde na zijn dood dat hij de aanwezigheid van God op aarde was. Zijn lichaam was de ware tempel. Dat is de reden waarom Jezus elders op de beschuldigingen van de farizeeërs over het schenden van de Sabbat regeert met de volgende schokkende verklaring: of hebt gij niet in de wet gelezen dat de priesters elke Sabbat in de tempel de Sabbat schenden en toch niet schuldig zijn? Ik echter zeg u, hier is meer dan de tempel. Matteüs 12, versen 5 en 6. Hoe kan Jezus zoiets zeggen? Wat zou voor een Jood uit de eerste eeuw groter kunnen zijn dan de tempel? Wat kan groter zijn dan de woonplaats van God op aarde? Alleen God zelf, aanwezig in het vlees. En als Jezus de ware tempel van God is, de levende aanwezigheid van God op aarde, dan betekent dat dat zijn dood aan het kruis niet zomaar een bloedige executie was. Als zijn lichaam de ware tempel van God is, de ware offerplaats, dan is zijn hart het ware altaar waaruit het bloed en het water stromen. Dat maakt de kruisiging verlossend. Zoals de Joden uit de eerste eeuw volgens het Oude Testament zouden hebben geweten, de haat brengt twist teweeg, maar de liefde bedekt alle zonden, Spreuken 10 hoofdstuk vers 12, of zoals de apostel Petrus het zegt, beoefent vooral de onderlinge liefde met volharding, want de liefde bedekt tal van zonden. 1 Petrusbrief 4 hoofdstuk vers 8. En als dit waar is, dan verandert de kruisiging van Jezus, waarbij hij gewillig zijn leven opofferde als losprijs voor velen, alles. Als liefde een veelvoud aan zonde bedekt, dan bedekt goddelijke liefde, oneindige liefde, een oneindig veelvoud aan zonde. Zelfs jouw zonde, zelfs mijn zonde. Dat is inderdaad wat de eerste Joodse christenen tot bekering bracht, en trouwens ook de eerste heidenen. En daarom kon de apostel Paulus na zijn bekering deze woorden schrijven: maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor de Joden een aanstoot, voor de heidenen een dwaasheid, maar voor hen die geroepen zijn, Joden, zowel als heidenen, is hij Gods kracht en Gods wijsheid. Want de dwaasheid van God is wijzer dan de mensen, en de zwakheid van God is sterker dan de mensen. 1 Korintiërs, 1 hoofdstuk, verzen 23 tot 25. Wij zijn de tempel van God. Hij verblijft in ons. Het hele idee om een derde tempel te herbouwen heeft te maken met het terug willen brengen van de aanwezigheid van God. Want voor de Joden draait alles rond de tempel, want God verblijft daar. Maar Jezus zegt: breek deze tempel af, dat is zijn lichaam, en hij zal in 3 dagen heropgebouwd worden. Christus is verrezen, hij leeft, hij heeft ons aan het kruis zijn geest geschonken. Die geest verblijft nu in ons door het doopsel. Ik ben nu een zoon of een dochter in de Zoon geworden. De hoge priester ging eens per jaar het heilige der heiligen binnen en fluisterde de naam van God. Paulus leert ons dat de Heilige Geest in ons in staat stelt om uit te roepen: Abba, Vader. De naam van God kennen wij nu door de Heilige Geest, Vader. Wij zijn kinderen van de Vader. En die naam kunnen we niet eens per jaar uitspreken, maar telkens als we ons in ons binnenste terugtrekken en de deur achter ons sluiten. De Vader ziet ons. Hij luistert naar ons. Hij bemint ons. Hoe groot is dit? Hoe groot is onze waardigheid als kinderen van de Vader? Hoe groot is de vervulling van de schriften in ons? De Joden hebben het niet. Ze hebben het misgelopen. De moslims hebben het evenmin. Zij geloven wel dat Jezus een groot profeet was. Maar het is zowel voor Joden als voor de moslims een groot schandaal te zeggen dat God mens geworden is in Jezus Christus. Wij zijn de tempel van God. Er moet geen derde tempel herbouwd worden. Wij zijn de tempel van de Heilige Geest. We hebben de volheid van de waarheid. God, Jezus Christus, de Messias, is gekomen. Hij verblijft onder ons. Hij verblijft in ons. Wij kunnen zijn vlees dagelijks eten in de Eucharistie, het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Het is belangrijk dat wij onze waardigheid leren kennen en erkennen en de grootsheid van onze roeping. Deze profetieën uit het Oude Testament zijn zo wezenlijk belangrijk. We moeten ze lezen en erover mediteren. En zo zijn er meer dan 300 profetieën die Jezus vervuld heeft. We hebben er vandaag maar enkele aangeraakt. Het is noodzakelijk dat we dat doen, want zo leren we Jezus Christus kennen. We kunnen hem niet ten diepste leren kennen als wij de schriften niet lezen. En als ik niet weet wie hij is en wat hij gezegd heeft, wordt mijn relatie met hem bemoeilijkt. Dan kan ze niet tot ontwikkeling komen. We moeten actief zijn in ons geloofsleven. Het moet kunnen groeien. Het Koninkrijk Gods is onder ons. Het is in ons. De Mensenzoon is gekomen. Beste luisteraars, het is misschien goed dat wij al die profetieën die nu circuleren laten voor wat ze zijn. We zullen werk genoeg hebben om ons bezig te houden met de profetieën die we al hadden. Trouwens, Johannes de Doper was de laatste profeet. We hebben alles ontvangen wat we nodig hebben. Laten we dat voor ogen houden en niet het risico lopen om onze echte focus te verliezen, onze Heer Jezus Christus. Hij heeft alles in handen. Hij laat niets gebeuren buiten zijn wil om. Als we hierop vertrouwen, als we hem vertrouwen, hoeven we geen angst te hebben voor alles wat ons ongetwijfeld zal te wachten staan. Dan kan hij voor ons zorgen en zijn we veilig. Beste luisteraars, als u nog vragen of opmerkingen hebt bij deze uitzending, dan kunt u bellen naar 016 41 47 47 of mailen naar hetinzicht@radiomaria.be. Tot een volgende uitzending.